We zullen verder gaan met het tweede gedeelte. In het tweede gedeelte gaan we de tweede en de derde cyclus zien van de conversatie tussen Job en zijn drie vrienden. En die conversaties, vooral van de vrienden, die gaat ook minder lang worden. Dus komen in de tweede ronde, dus de drie vrienden hebben eigenlijk hun beurt gehad om te spreken, Job heeft geantwoord, en nu komt de tweede ronde. Nu gaat Elifas, de eerste vriend, die gaat nu weer beginnen te spreken. En hoofdstuk 15, vers 1, daar zegt hij: brengt een wijze ijdele kennis voort, en vult hij zijn binnenste met oostenwind. Eigenlijk zegt hij met deze woorden: Job, je maakt veel wind. Wij zeggen dat ook, hè. Met andere woorden zeggen we dan van: allee, wat zit je nu allemaal aan het zeggen? Berist hij met nutteloze woorden en met krachteloze beweringen? Bovendien breekt gij de godsvrucht af en doet tekort aan eerbied voor God, want uw ongerechtigheid legt u zulke woorden in de mond. Gij kiest de taal van de listige. Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik, ja, uw eigen lippen getuigen tegen me. Job, denk eens na over wat je zegt en dan zult je zien dat je fout bent. Waar hebben we dat nog gezien? Of waar zien we dat nog in de Bijbel? Tegen wie werd dat nog gezegd? Uw eigen woorden veroordelen. Matthäus 26, vers 59. Dat werd tegen Jezus gezegd. Vers 7. Zijt gij als de eerste van de mensen geboren, of eer dan de heuvelen voortgebracht? Je zou kunnen denken, dat de eerste mens, die gaat al die tijd mee, die heeft alles al gezien, en als Job de eerste van de mensen zou zijn, ja, dan zou hij heel veel levenservaring en wijsheid hebben, en Elifas zegt: zijn jij misschien de eerste van de mens? Vers 9. Job, wat weet jij dat wij niet weten? Wat voor inzicht heb jij dat ons ontbreekt? Vers 11. Zijn de vertroostingen Gods u te gering? En het woord dat een zachtheid tot u kwam? De drie vrienden, we hebben ze gehoord tot nu toe in de eerste ronde. Hoe noemen zij zichzelf? Of met wat identificeren zij zichzelf? De vertroostingen van God. Job, kijk eens hoe je praat. God heeft u ons gezonden om u te vertroosten. We hebben u zo vertroost. Amai, daar zat niet veel vertroosting bij. Job, we hebben zo zacht tot u gesproken. Amai. In hoofdstuk 4 ziet je ook dat toen Elifas de eerste keer sprak, dat hij Job zwaar beschuldigde, dat Job onrecht deed. En nu gaat hij beweren: Job, we hebben u vertroost. Ik heb u vertroost. Ik heb zo zacht met u gesproken. Dat zegt hij in vers 17. Ik wil u onderrichten. Luister naar mij. Wat ik geschouwd heb, dat wil ik u vertellen. Vers 20. De goddeloze verkeert zijn hele leven in angst. De geweldenaar alle hem geschonken jaren. Schrikwekkende geluiden klinken in zijn oren. In volle vrede overvalt hem de verwoester. Hij heeft geen vertrouwen. Wat zegt vers 24? Hem beangstigen nood en benauwdheid. En waarom gebeurt dat, vers 25? Want hij heeft zijn hand uitgestrekt tegen God en de Almachtige getrotseerd. Vers 29. De goddeloze blijft niet rijk. Zijn vermogen houdt geen stand. Zijn bezit breidt zich niet uit op de aarde. Vers 30. Hij ontkomt niet aan de duisternis. Wie heeft er pas alles verloren? Job. Wat zegt Elifas? Dit is het lot van de goddeloze. Zijn vermogen houdt geen stand. Weer met een omweg. Hij zegt het nog niet rechtstreeks. Maar hij zegt: Job, dit is het lot van de goddeloze. Jij hebt het dus meegemaakt, dus jij moet ook wel goddeloos zijn. En in vers 31 zegt hij iets, en als we Job, en als we zelfs verder gaan nadenken over Job, die over zichzelf gaat spreken, dan is dit iets wat van Job absoluut niet kan gezegd worden. Maar Eliphaz zegt, de goddelozen vertrouwen niet op ijdelheid, hij komt bedrogen uit. Want ijdelheid zal zijn vergelding zijn. Maar Job vertrouwde niet op de ijdele dingen van het leven. Job vertrouwde op God. Job gaat Eliphaz antwoorden, vers 2. Iets dergelijks heb ik al vaak gehoord. Gij zijt alle jammerlijke vertroosters. En Job heeft gelijk. Er zat niet veel vertroosting in een woord. Vers 3. Komt er geen einde aan de ijdele woord? Wat prikkelt u toch, dat gij weer het woord neemt? Waarom heb je genoodzaakt gevoeld, Eliphaz, dat je opnieuw gaat spreken tot mij? Het heeft geen zin. Vers 4. Ook ik zou kunnen spreken als jij waart jij slechts in mijn plaats. Ik zou hetzelfde kunnen doen, maar ik zou het zelfs nog beter kunnen doen, zegt Job. In vers 9 zegt Job over God. God zijn toren verscheurt mij, bestookt mij. Hij knert zijn tanden tegen mij. Mijn tegenstander scherpt zijn oog tegen mij. Het beeld dat hier gegeven wordt, is dat van een roofdier dat zijn prooi verscheurt. Kijk maar eens op National Geographic, als daar een leeuw of een leeuwengroep een prooi pakt, die storten zich daarop en die verscheuren dat dier helemaal kapot. Dit is hoe Job op dit moment denkt over God. Dat God dit aan het doen is met hem. En dit is weer een uitspraak van Job waar hij fout. Heel in het begin hebben we gezien, Job zondigde niet met zijn lippen. Alles was hem overkomen. Maar in de gesprekken met zijn vrienden, zondigt Job wel verschillende keren met zijn lippen. In vers 16 en 17 herhaalt Job opnieuw. We gaan even lezen, want kijk wat daar staat. Ook weer. Mijn aangezicht is rood van wenen. Dus als je Job zag, dan zag je dat hij onophoudelijk had geweend. En dat dat helemaal hier rood was van de tranen die daar constant over gevloeid hebben. En dat zegt ook weer iets over zijn pijn. Hij zegt over mijn oogleden ligt diepe duisternis. Hoewel geen gewelddaad aan mijn handen kleeft en mijn gebed reint. Ik heb niks gedaan, maar het overkomt mij en ik zie er enorm van af. Vers 18. O aarde, bedek mijn bloed niet en mijn geroep vinden geen rustplaats. Waar hebben we dat nog gezien? Of waar zien we dat nog in de Bijbel? Dat er wordt gezegd dat het bloed roept. Het verhaal van Kain en Abel. En wat vraagt hij op? Dat mijn bloed niet bedekt wordt, maar dat het mag blijven uitroepen en schreeuwen, het onrecht dat mij wordt aangedaan, dat het niet wordt verborgen. En ik heb in het begin ook gezegd, Job is in conflict met zijn eigen. Enerzijds hoopt hij op God en anderzijds beschuldigt hij God. Dat hebben we al verschillende keren gezien. En kijk wat hij zegt in vers 20. Ook al bespotten mij mijn vrienden, nochtans richt ik mijn oog schreiend op God. Opdat hij de mensen recht doet tegenover God. En recht doet tussen de mens en zijn naaste. Dus wat zegt hij? Wat zegt Job? Ik richt mij tot God. En dat God de middelaar gaat zijn om aan God duidelijk te maken dat hij fout is. En dat hij ook bemiddelt tussen de mens en zijn naaste. Job gaat verder en hij zegt in hoofdstuk 17, vers 2, vers 1 en 2. Mijn leven is verwoest, mijn dagen zijn uitgeblust, mij redt slechts het graf. Voorwaar bespotting is mijn deel, mijn oog moet rusten op hun getwist. Vers 5. Wie vrienden aanklaagt uit winstbejag, de ogen van die kinderen zullen versmachten. Want dat is het verwijt dat Job zijn vrienden maakt. Jullie beschermen God, God is fout, God doet mij dingen aan en hij vergeet ze. En toch gaan jullie zeggen dat God goed is en rechtvaardig is en dat ik het verdiend heb. Maar Job zegt, nee, het klopt niet. En wie zijn vrienden zo behandelt, uit persoonlijk voordeel. Want zij hebben zelf schrik om hetzelfde lot te krijgen van Job. Dat God hen hetzelfde zou doen, dat is winstbejag. Dat is een persoonlijk voordeel daaruit halen. En Job zegt, wie zijn vrienden aanklaagt, uit winstbejag, de ogen van diens kinderen zullen versmachten. Jullie zijn bang om de waarheid te verkennen, zegt Job. Vers 11 en 12. Mijn dagen gaan voorbij. Verijdeld zijn mijn plannen, de wensen van mijn hart. De nacht willen zij maken tot dag. En het licht zal meer nabij zijn dan de duisternis. Ik begrijp deze woorden, wat Job hier probeert te zeggen. Jullie doen alsof het allemaal niet zo is. Jullie doen of, hè. En soms heb je zo vertroosters, hè. Die zult je in je leven ook tegenkomen, dat mensen zeggen, ja, maar oké, er zijn erger dingen in de wereld. En dat is wat die vrienden doen. Dat is wat Job zegt dat zij doen. Dat zij eigenlijk de nacht voorstellen als de dag. Dat het licht dichterbij zou zijn dan de duisternis. Dat zeggen zij tegen een man die midden in de duisternis zit. En waarom zeggen ze dat? Ze weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan. In hun geloof is er een conflict. Ze kunnen niet gewoon erkennen dat Job een rechtvaardig mens is en dat een rechtvaardig mens deze dingen overkomen. Dat zou de enigste logische conclusie zijn, want dat is de waarheid. Maar dat kan voor hun niet. Voor hun kan het niet dat een rechtvaardig mens leidt. En wat is dan hun vertroosting? Oh, Job, het komt vanaf. Vers 15 en 16. Waar ergens is dan mijn hoop? Ja, mijn verwachting, wie kan haar ontdekken? Zij zullen naar de diepte van het dodenrijk nederdalen, wanneer wij tezamen in het stof neerzinken. En dan komt Bildad. En Bildad gaat zijn tweede antwoord geven aan Job. Het zegt hij, hoe lang zult gij met woorden spreken? Wanneer jij verstandig wordt, dan zullen wij daarna spreken. Waarom worden wij als vee beschouwd en zijn wij stomzinnig in uw ogen? Want wat doet je met vee? Dat drijft je uit naar de richting waar jij het wilt dat het gaat. En hij zegt, Job, jij behandelt ons zo. Jij wilt ons een richting uitduwen, maar wij kunnen die richting niet uitgaan. Jij doet alsof wij dom zijn. Vers 4, jij die in uw toren uzelf, of die een toren uzelf verscheurt, zal om uwentwil de aarde ontvolken en een rots van haar plaats gerukt worden. Job, de wereld draait niet om. Het gaat niet alleen om. Je gedraagt je als een klein kind, Job. Dus zij weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan. En wat gaan ze dan doen? En dat zie je ook heel vaak in discussies tussen mensen. Maar het kan niet waar zijn dat wat die persoon zegt dat dat waar is. En die wil niet aanvaarden wat ik die persoon zeg, wat ik hem of haar zeg. En wat kunnen we dan nog doen? Verwijten maken. Iemand proberen de grond in te boren. Hoe lang nog, Job, gaat je zo spreken? En Bildad herhaalt in vers 5. Toch zal het licht van de goddeloze uitgeblust worden, de gloed van zijn vuur zal niet blijven schijnen. Vers 11, over de goddeloze, en kijk weer, dat is weer zo, hij gaat een beeld van wat goddeloze overkomt schetsen, en probeer ook na te denken, wat is er Job juist overkomen? In vers 11, aan alle kanten overvallen hem verschrikkingen, en jagen hem voort op zijn schreden. Vers 13, wat overkomt de goddeloze? De eerstgeborene van de dood vreet de stukken van zijn huid weg. Vreet zijn leden af. Wie ging er gepaard met etterbuilen en heel zijn lichaam dat vol zweren? Wat zou de goddeloze nog overkomen? Vers 17. Zijn nagedachtenis vergaat van de aardbodem. Zijn naam wordt op straat niet meer genoemd. Wie was zijn kinderen kwijtgeraakt? Vers 19. Hij zal tellig nog spruit hebben onder zijn volk en niemand zal overblijven het oord waar hij vertoeft. Vers 21, Waarlijk, zo gaat het met de woning van de verkeerde, zo met de woonplaats van hen die God niet herkent. In andere woorden, ik zal het niet rechtstreeks zeggen, maar kijk eens, dit is het lot van de goddeloze. Hij zegt God. En hij heeft het al eens gezegd. Elifaz heeft het al eens gezegd. Zofar heeft het al eens gezegd. En dat is ook wat gevaar ziet in discussies tussen mensen, als ze niet overeenkomen. Ze herhalen hun woorden. En het is niet omdat je iets vaak herhaalt, dat het daarom in één keer waar gaat zijn. Maar dat is wel wat zij proberen te doen. Job gaat natuurlijk antwoorden voor een tweede keer. Want wat was Bildad zijn aanklacht in hoofdstuk 18 vers 2? Hoe lang zult gij nog met woorden strikken? En wat zegt Job in hoofdstuk 19 vers 2? Hoe lang zult gij mijn ziel nog grieven en mij met woorden verprijzelen? Woorden kunnen heel veel schade toebrengen aan een mens. En we moeten als mensen zo voorzichtig zijn wat wij zeggen en hoe wij iets zeggen. En niet alleen omdat Jezus zegt dat wij naar de woorden die we spreken geoordeeld zullen worden, maar wij moeten heel goed beseffen dat onze woorden gelijk wapens zijn. En wij kunnen mensen kapot maken. Wij kunnen mensen de gronden boren. Gewoon door die tong, zoals Jacobus dat zegt. Vers 3. Reeds 10 maal heb je mij gesmaad. Gij schaamt u niet mij te kwellen. Vers 6. Erken toch dat God mij onrecht gedaan heeft en zijn net over mij heeft heen geworpen. God heeft net over mij geworpen, zegt Job. En ik zit daarin verstrikt. Ik ga er niet uit los. En vers 8, ook weer nu, als we kijken naar het begin, was dit wat God over Job dacht? Nee, het tegendeel is juist waar. Maar ook weer de pijn, verdriet, de discussie, de ergernis, wat Job meemaakt, vertroebelt zijn beeld van God. Doet hem dingen denken die niet waar zijn. Want God dacht helemaal niet zo over Job. In vers 7 zegt Job, zie ik schreeuw geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. In vers 11, God heeft zijn toren tegen mij doen ontbranden, mij als zijn vijand beschouwd. Vers 13, en dan gaat Job een opsomming geven van de mensen die hij kwijtgeraakt is. Wat zegt hij in vers 13? Mijn kennis uit mijn broeders heeft hij van mij verwijderd. Mijn kennissen zijn geheel vreemd geworden. Nabestaanden zijn weggebleven. Bekenden hebben mij vergeten. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Ik ben in hun ogen onbekende geworden. Roep ik mijn slaaf, dan antwoordt hij niet. Nadrukkelijk moet ik hem smeken. Mijn adem staat mijn vrouw tegen. Zijn eigen vrouw wilde niet meer bij hem gaan om hoe hij rook. Maar niet alleen zijn eigen vrouw. Mijn reuk is walgelijk voor mijn stamgenoten. Zelfs knapen verachten mij. Sta ik op, dan spreken zij tegen mij in. Iedereen had Job in de steek gelaten. En dat is ook iets wat je tegenkomt. Bovenop de tegenslag die het leven soms geeft. Als alles voor de wind gaat, dan wil vaak iedereen je vriend zijn. Maar als je door dat diep dal van het leven gaat, dan staat je vaak ook nog eens alleen. Dat mensen je in de steek laten. Dat is wat met Job gebeurt. Iedereen liet hem in de steek. Wat zegt hij in vers 21? Ontferm u mij naar jij mijn vrienden, want Gods hand heeft mij getroffen. Job zegt, heb alsjeblieft medelijden met mij. Kijk toch eens wat er gebeurt en heb compassie. Vers 23. Och, of mijn woorden toch werden opgeschreven. Of zij kwamen in een boek.
Waarom zegt Job dat?
Dat iemand ooit zou kunnen zien welk onrecht hij geleden heeft. Dat iemand ooit later zou kunnen tot de conclusie komen, ja, inderdaad, Job had gelijk. Hij was rechtvaardig. En God had zich vergist, hè, dat is zijn beeld wat hij heeft. Schreef iemand het maar op, zegt hij. Hij zegt in vers 25, maar ik weet, mijn losser leeft, en ten laatste zal hij op het stof optreden. En de vraag die we ons kunnen stellen, want de MBG geeft daar hoofdletter, bedoelt, hè, wat is een losser? In het boek van Rut zien we dat ook. Een losser is iemand die eigenlijk het voor u gaat opnemen. Die voor u gaat opkomen. Die uw zaak gaat bepleiten. Die alles gaat onderzoeken. Die gaat zorgen dat gij in uw recht wordt hersteld. En Job zegt, ik weet dat mijn losser leeft. En bedoelde hij God, dat kan best zijn. Maar het zou even goed zijn dat Job bedoelde dat er een ander mens zou zijn die voor hem zou opnemen. Die zijn zaak vurig zou bepleiten zoals er vandaag advocaten zijn. Maar die het dan om rechtvaardigheid zou doen. Advocaten vandaag de dag, die doen het uit geld winst. Vers 26. Nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal God aanschouwen. En ook weer dat conflict wat Job heeft. Enerzijds beschuldigt hij God, en anderzijds hoopt hij op God. Dat hij toch God ooit zal zien. En iedereen tot nu toe heeft tegen hem gezegd, een vrouw zei, verlaat God. Stop met godsvrezend te zijn. Laat hem in de steek. Zijn vrienden zeggen dat hij mis is en dat hij fout is in hoe hij denkt. Dat hij anders moet gaan denken. En dus een ander beeld van God moet gaan schetsen. Dat hij moet erkennen dat hij fout is. Iedereen wil dat Job het tegenovergestelde doet. Maar Job zegt in vers 29, vrees dan voor uzelf het zwaar, want uw grimmigheid is een halsmisdaad. Opdat zij mogen erkennen dat mijn gericht is. Job zegt, denk goed na, want God zal jullie oordelen hoe jullie spreken met mij. En dan gaat Zofar de tweede keer spreken. En hij zegt in hoofdstuk 20, vers 2 en 3, nu dwingen mijn gedachten mij toch tot een antwoord, omdat het in mij stormt. Ik hoorde een voor mij smadelijke terechtwijzing, maar geest zonder inzicht gaf mij antwoord. Zofar voelt zich persoonlijk aangevallen door Job, door wat Job hem geantwoord heeft. En hij zegt, het stormt in mij. Ik moet nu gaan spreken. Want Job, wat durf jij toch maar allemaal zeggen? Tegen mij persoonlijk. Vers 12. Al mogen het kwaad zoet zijn in zijn mond, al mogen hij het verbergen onder zijn tong, al mogen hij het sparen en niet prijsgeven, al mogen hij het terughouden tegen zijn gehemelte. Toch verandert zijn spijze en zijn ingewanden. Zij wordt addervenijn in zijn binnenste. Zofar zegt, zonde is zoet, zonde is lekker, maar zonde vergiftigt de mens. En ook dit, uiteindelijk, dit is waar. Zofar spreekt hier een waarheid. Alleen, hij zegt, Job, jij hebt geproefd van de zonde. Jij hebt geproefd dat het goed is. Je hebt je daaraan overgegeven. Maar draag nu ook maar de gevolgen daarvan. De vergiftiging die het heeft bewerkt in je leven. Er is een spreuk die zegt, en ik vind dat een hele mooie spreuk. En allez, ik moet eraan denken als ik deze woorden lees. Dat iemand haten is. Dat je zelf, zoals zelf vergift drinken en verwachten dat de ander daarvan gaat sterven. En dat is uiteindelijk ook wat zonde doet. Op het moment, deze vele zonden die we lezen in de Bijbel, die we kennen, die zijn op het moment dat mensen het doen, zijn die aangenaam, zijn die spannend, die prikkelen de mens, die dagen een mens uit. Maar achteraf komt het gevolg van de zonde. De vergiftiging van de zonde. En het is waar wat Zofar hier zegt tegen Job, alleen het is niet van toepassing. Vers 18. Het moeizaam verworvene moet de goddeloze afgeven, hij kan het niet doorslikken. Vers 19. Evenals het vermogen door zijn ruilhandel verkregen, zonder dat hij er genot van heeft. Vers 19. En nu, alleen, tot nu toe zijn ze redelijk mild geweest. Ja. En Job heeft verschillende keren gevraagd, zeg mij waar ik fout heb gedaan. Wel, Zofar gaat een poging wagen. En kijk eens waar hij Job van beschuldigt. En dan moet je denken, hij heeft daar geen enkele grond voor om dit te zeggen. Maar kijk eens wat hij zegt. Hij heeft geringe verdrijzeld, aan een lot overgelaten, een huis geroofd, maar hij kan het niet opbouwen. Voorwaar, hij kent geen rust in zijn binnenste, en met zijn schatten zal hij niet ontkomen. Niets ontsnapt aan zijn vraatzucht, daarom heeft zijn voorspoed geen bestand. Wauw. Job die altijd voor de armen is opgekomen, die de rijkdom die God hem gaf gebruikte om in bijzonder voor weduwe en arme mensen te helpen, daar gaat Zofar van beweren, Job, jij hebt arme mensen altijd uitgebreid. Jij, zegt hij in vers 21, niets ontsnapt aan zijn verhaatzucht. Verhaatzucht is alles is voor mij en ik wil het veel mogelijk hebben. Dat valt er tegenovergesteld. Dit is wat vaak in discussies ook weer gebeurt als wij discussies hebben als mensen. Dat om ons argument kracht bij te zetten, dat dingen gaan verzonnen worden om maar ons gelijk te halen. Dat is wat Zofar doet. Hij heeft geen enkele reden om dit te beweren. Maar toch gaat hij zo zware beschuldigingen uiten naar Job toe. En zijn naam in dit krediet brengen door zoiets te zeggen. En wat zegt hij in vers 27? De hemel openbaart zijn ongerechtigheid. De aarde staat tegen hem op. Want wat in zijn huid wordt opgelegd, wordt weggevoerd. Weggevaagd ten dagen van zijn toren. Dat is van Gods wegen het deel van de goddeloze mens. De erfenis van God hem toegezegd. Job gaat antwoorden. En hij zegt, in vers 2, luister nu toch eens goed naar mijn woord. Laat dit de vertroosting zijn die jij biedt. Ik bedoel, als jullie dan toch niet kunnen vertroosten, Zofar, als jij toch niet in staat bent om mij echt te vertroosten, luister dan alsjeblieft. Wat zegt hij in vers 3? Verdraag mij alsjeblieft. Wat zegt hij in vers 5? Wend u tot mij. Job wil gehoord worden. Vers 7. Waarom blijven de goddelozen in leven? En dit is de eerste keer dat Job het principe van zij oogst wat gezaaid, waar ze allemaal in geloven, effectief in twijfel gaat trekken. En gaat zeggen van, is het wel zo? Maar wat zegt hij? Waarom blijven de goddelozen in leven? Worden zij oud? Nemen zelfs toe in kracht? Hun nakroost van de goddeloze die blijft blijvend bestendig met hen. Hun spruiten zijn voor hun ogen. Hun huizen zijn veilig zonder vrees. Gods roede treft hen niet. Hun stier bespringt en mist niet. Hun koe kalft en heeft geen misdracht. Hun knapen laten zij uittrekken als een kudde. Hun kinderen huppelen in het rond. Zij zingen bij de tamboerijn en de citer. Ze zijn vrolijk bij de tonen van de fluit. Zij brengen hun dagen door hun voorspoed. En hun vrede dalen zij in het dodenrijk neer. Maar tot God zeiden zij, wijk verre van ons, want aan kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Ik wil hier even een nadruk op leggen. Elihu die gaat straks iets beweren dat Job gezegd heeft, wat Job niet gezegd heeft. En dat gaat hier over wat hier gezegd wordt. wat Job zegt over de goddelozen. Maar Job's conclusie is deze. De goddeloze leeft lang en gelukkig. En de goddeloze, vers 15, die dient God enkel als er voor hem iets persoonlijk uit te halen is. En hij zegt in vers 17, hoe dikwijls wordt de lamp van de goddeloze uitgeblust? En komt hun verderf over hen? Deelt hij hun in zijn toren smarten toe? Hoe vaak wordt de goddeloze onmiddellijk gestraft? En dat is iets wat eigenlijk de vrienden ook hadden kunnen aanschouwen met hun ogen, als ze eerlijk waren. Dat hun idee, hun wereldbeeld niet juist was. Dat alle zonde onmiddellijk gestraft wordt door God. Stel u maar eens voor dat elke dief, elke leugenaar, overspeler, dronkaard, egoïst, hater, roddelaar, moordenaar, dat die onmiddellijk wordt gestraft met de daad. Door God. Ik denk dat de wereld er heel anders uit zou zien. Maar, Job zegt in vers 27, zie, ik ken uw overleggingen en uw bedenksels waarmee gij mij geweld aandoet. Dat gij zegt, waar is het huis van die machthebber gebleven en waar is de tent die de goddeloze bewoonde? Wil dat, zei dat in hoofdstuk 18. Heb jij geen navraag gedaan bij hen die op de weg voorbij trekken? Gij kunt de aanwijzingen toch niet loochenen, dat de boze, vers 30, ten dagen van het verderf bewaard worden en ten dagen van Gods verbolgenheid in veiligheid gebracht worden. En wat doet Job nu? Job heeft gelijk als hij zegt, ja, maar het is niet altijd zo. Maar Job gaat nu weer zelf ook te ver in zijn argument. Want Job gaat doen alsof goddelozen nooit gestraft worden. En dat is ook niet waar. En dan komt de laatste ronde. Antwoord is dan korter en korter worden van de zin. Eliphaz herhaalt het. God straft u om uw godsvrucht, vraagt hij aan Job. Dus aan Job, zou hij u soms straffen, 22:4, om uw godsvrucht en met u in het gerecht treden? Wat zegt hij in vers 5? Is niet uw boosheid groot? En zijn nu uw ongerechtigheden eindeloos? Is dat niet straf? De vriend die Job kende, die tegen Job zegt, Job, uw ongerechtigheden, sorry, maar ze zijn eindeloos. Er is geen einde aan het onrecht dat jij doet. God gaat u toch niet straffen omwille van die godsvrucht? Wat is het antwoord? Ja. Wat was de vraag van de aanklager? Dient Job God of niet? In vers 6 geeft hij een opsomming van wat Job gedaan zou hebben. Immers zonder oorzaak naamt gij panden van uw broeders. Berooide trok gij de klederen uit. De aanmächtige gaf gij geen water te drinken. De hongerige onthield gij brood. Weduwe, vers 9, liet gij ledig heen gaan. De armen van de wezen werden verbrijzeld. Wauw. Op geen enkel moment heeft Job dit gedaan. Dit moet zo frustrerend geweest zijn voor Job, dat zijn vrienden hem die dingen in de schoenen proberen te schuiven, terwijl Job weet, dat zijn gewoon leugens, dat is niet waar. Maar zijn vrienden zitten met hun gedachten en ze zitten met hun principes, ze willen daar niet van afwijken, ze hebben geen enkel bewijs, maar ze proberen hun gelijk te halen door te liegen, dingen te vertellen. En uiteindelijk maken ze het leed dat Job heeft nog zwaarder op deze wijze. Vers 21. Gewen u toch aan hem, Job, opdat gij vrede hebt. Daardoor zal uw gewin groot zijn. Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan en leg zijn woorden in uw hart. Wiens woorden? Eliphaz bedoelt de woorden die hij spreekt. En Eliphaz zegt, mijn woorden zijn Gods woorden. Ik ben nu de raad van God aan het verkondigen, Job. Luister nu toch eens naar God. Gewen u aan God, dan heb je tevreden. Dan zult je daar veel voordeel uit halen. Weer, Job, dien God Bekeer u tot God, want hij gaat u van alles geven. Vers 27. Als gij tot God bidt, Job, zal hij u verhoren en gij zult hem uw belofte betalen. Vers 30. Hij redt zelfs hen die niet onschuldig is. En door de reinheid van uw handen zo kunt gij gered worden. En dat is dat vers, of een van die versen waarvan ik zei, als je dat in de Statenvertaling of in de Herziene Statenvertaling gaat opzoeken, dan staat er door de reinheid van uw handen, kan, of door de reinheid van de handen kan de schuldige gered worden. En het is eigenlijk ironisch dat Elifas dit zegt. Want wat deed Job voor zijn kinderen? Job bad voor zijn kinderen opdat ze misschien iets verkeerd zouden gedaan hebben. Zo probeerde hij door zijn reine wandelen de schuldigen redden. We zullen op het einde van het boek zien. De drie vrienden zijn schuldig tegenover God. En Job gaat ook voor hen bidden. Door de reinheid van Job zijn wandel zullen ook de vrienden vergeving van God krijgen. En Job gaat Elifas antwoorden: kon ik mijn zaak maar aan God voorleggen, maar ja, maar waar is God? En merk ook op dat als Job nu gaat antwoorden, hoofdstuk 23, hij negeert Elifas wat Elifas gezegd heeft. Hij gaat zich tot God richten. En hij zegt uiteindelijk: ik kan God nergens niet vinden. Hij zegt ook in vers 10 en 11, want God weet hoe mijn wandel is. Toetste hij mij, ik kwam als goud tevoorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen. Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, en mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond. God weet dat ik een degen ben. God weet dat ik het juiste doe, ook al is niemand aan het kijken, dat is wat Job zegt. En hij stelt zich de vraag in hoofdstuk 24 vers 1, waarom zijn vanwege de Almachtige geen oordeelstijden voorbehouden? En zien zij die hem kennen zijn gerechtsdagen niet? Job wil een zittingsdag hebben. Hij wil bij God komen dat God ons naar hem zal luisteren. Maar wat concludeert Job in vers 12? En ook hier is weer een uitspraak van Job die niet juist is, waar hij fout in is. Uit de stad stijgt het gekerm van de stervende op en roept de ziel van gewonden om hulp. Door God laat geen acht op het gebed. Met andere woorden, God interesseert zich niet als er onrecht gebeurt. En dat is een gevoel wat mensen die onrecht lijden vaak tegenkomen. God, waarom zit je stil? God, waarom geef je mij geen antwoord? In Habakkuk zien we het zelf in hoofdstuk 1 vers 13. Habakkuk stelt zich ook die vraag. God, waarom zwijg jij? Waarom doet jij niks aan dit toestand? Psalm 73, ik dacht Asaf, hetzelfde. God, waarom zit jij stil? Waarom doet jij niks aan de goddeloosheid van mensen? Stuk 24 vers 13, komt hij op tot de conclusie dat de goddelozen maar opdoen en dat ze er ook mee wegkomen. Tot en met vers 17. We gaan dat niet lezen. Dan komt Bildad. Hij gaat ook zijn laatste woord geven. En dat is ook het laatste woord van de vrienden. Dan gaat Job nog een keer daarop antwoorden. En dan stopt de cyclus. Maar je ziet hoofdstuk 25, 6 versen. Heel kort. Wat wil Bildad zeggen? Job, hoe kun je toch maar blijven denken dat je rechtvaardig bent? En wat zegt hij in vers 6? Hoeveel te minder de sterveling in Made, het mensenkind, een worm. Hij zegt eigenlijk: God is almachtig, de mens is gelijk een worm, dus zwijg nu maar Job, je hebt geen enkel recht van spreken. Dat is Bildad zijn conclusie. En Job gaat daarop antwoorden. Hij zegt: hoe kom jij toch aan zo woorden? Vers 2. Hoe goed heb jij de onmachtige geholpen en de krachteloze arm gesteund? Wat heb jij goede raad gegeven aan hen die die wijsheid mist? En welke inzicht heb jij overvloedig bekendgemaakt? Met wiens hulp heb jij zulke woorden geuit? En wiens geest ging van u uit? Job is sarcastisch. En vers 5 gaat hij, vanaf vers 5 tot 13 gaat hij eigenlijk beschrijven wat God allemaal doet, dat Job dat herkent, hoe God de aarde ophangt, vers 10, de kring, hij trok een kring over het wateroppervlakte, met vers 14 de conclusie, zie dit toch zijn, maar de uitlopers van zijn wegen, en slechts een fluisterend woord vernemen wij van hem, wie zou dan de donder zijner kracht kunnen verstaan? Job beschrijft wat God allemaal kan, en erkent dat het nog maar het minste is van zijn kunnen. Maar, zegt hij in vers 2 van hoofdstuk 27, zo waar God leeft, die mijn recht onthoudt, en de Almachtige die mijn ziel met bitterheid heeft vervuld. Zolang mijn adem nog ten volle in mij is, en de geest Gods in mijn neusgaten, zullen mijn lippen waarlijk geen onrecht spreken, en zal mijn tong geen bedrog uiten. Maar, zegt Job, God onthoudt mij het recht. En vers 13, dit is van Gods wegen het deel van de goddeloze mens, het erfdeel van de geweldenaars, dat zij van God ontvangen. Hoofdstuk 28, vers 9. De mens laat zijn hand aan het harde gesteente. En hoofdstuk 28 is eigenlijk een hoofdstuk, als je dat een keer gaat lezen in het verhaal, dat lijkt eigenlijk buiten context. Want als je dat begint te lezen, dan denk je van oké, wat heeft dat er nu mee te maken? Want Job gaat een beschrijving geven van hoe de mens in staat is om magnifieke dingen te doen. Want de mens, zegt hij in vers 9, de mens laat zijn hand aan het harde gesteente, hij woelt de bergen af, om van een wortel af, in de rotsen houdt hij gangen uit, aan allerlei kostbaars ziet zijn oog, de bronnen van de stromen dampt hij af, en hij brengt het verborgene aan het licht. Dus Job zegt, de mens kan zoveel dingen doen. Hij kan in de diepte van de aarde gaan om daar kostbare gesteenten uit te halen. Maar, zegt hij in vers 12, de wijsheid. Waar wordt zij gevonden? Waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? Dus de mens kan zoveel mooie dingen en magnifieke dingen doen. Hè, goud uit je steen te halen. Maar wijsheid kan de mens niet vinden. En dan zegt hij ook in vers 23, God kent de weg tot haar, tot die wijsheid. Hij weet haar verblijfplaats. Vers 28, maar tot de mens zei hij, zie de vrezen des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht. Dat is ook Job zijn conclusie. De vrezen van de Heren, dat is wijsheid. En hadden zij allemaal die conclusie gemaakt, en hadden ze niet met hun lippen gaan zonder, door met elkaar in discussie te gaan. Om te spreken over dingen waar ze de wijsheid niet in hebben, de kennis niet van hebben. Want zij weten niet wat God denkt, en wat God voelt, en waarom die dingen allemaal aan het gebeuren zijn. Zij kunnen alleen maar vaststellen dat ze gebeuren. En zo moeten ook wij daarover nadenken. Als wij iets niet weten, moeten wij daar niet over willen spreken, en doen alsof wij daar iets van weten. Kunnen we beter zwijgen. En dat is ook die ware wijsheid. En dat lijkt ook dat Job dat nu begint te concluderen. Ware wijsheid, dat is eerbied hebben voor God. Ook al begrijpen wij niet alles. Ook al begrijpen wij die waarom-vraag niet. En dit is, ik heb dat zo genoemd, dit is een tweede doorbraak in Jobs zijn denken. De eerste doorbraak kwam er toen hij dat principe van geoorzaakt gezaaid een vraag ging stellen. En nu gaat hij zo gaan denken van, ja, misschien moet ik gewoon maar God vrezen. Hij gaat dan ook verder in zijn denken. En hij zegt, in hoofdstuk 29 gaat hij spreken over hoe het vroeger was. O, dat ik was, in vers 2, als in de vroegere maanden. Als in de dagen toen God mij behoedde. Dus Job had het hij spreekt in vers 4 over de tijd dat God vertrouwelijke omgang met hem had in zijn tent, toen de Almachtige, vers 5, nog met mij was en mijn kinderen rondom mij. Dat is de eerste keer dat Job gaat reflecteren en daarover gaat spreken van vroeger. Toen had ik mijn bezittingen nog. Ik had mijn kinderen nog. Vroeger. Toen was God nog met mij.
wat zegt hij in vers 12? Vroeger redde ik de ellendige die om hulp riep, de wees die geen helper had. In vers 21. Vroeger luisterde men naar mij en wachtte men af. Men hoorde zwijgend naar mijn raad, naar mijn woord sprak niemand meer. En mijn reden druppelde op hen neder. Zoveel respect had Job vroeger. Nu wil niemand nog iets met Job te maken. Maar vroeger, als Job zijn mond opendeed, waren mensen stil. Zoveel aanzien had hij. Mensen werden stil en als Job gedaan had met spreken, de mensen zeiden ook, Job heeft gesproken, zo is het. Iedereen wilde mijn mening horen, vroeger zegt hij. Maar nu, hoofdstuk 30, wat gebeurt er nu? Nu lachen ze mij uit, wie jonger van jaren zijn dan ik, vers 8, dwaze, eerloze lieden, die lachen mij uit. Vers 9, maar nu ben ik hun tot een spotlied geworden. En ik werd hun tot een onderwerp van gepraat. Zij verafschuwen mij, houden zich op een afstand van mij en sparen mijn gelaat het speeksel niet. Ze spuwen mij in mijn gezicht. Ze bespotten mij en ze bespuwen mij. Vers 11, want God heeft mijn tentkoord losgemaakt en mij vernederd. En tegen mij hebben zij de teugel gevierd. We hebben hier in België, ik weet niet of dat ook zo in Nederland is, de uitdrukking, als je iets meemaakt, er overkomt u iets, je bent gejost. Of gesjageld. Wel, in de tijd van Job, was je gejopt. Job was het voorwerp van spot geworden. De jonge mannen, de eerloze, de leeglopers van de maatschappij, de marginalen, die lachten Job uit. En Job, zijn naam, zijn eer, was een bespotting geworden. En waarom, zegt Job, gebeurt dat? Omdat God mij straft. Omdat God mij dit allemaal aandoet. God maakt mij volledig kapot, vers 19. Hij heeft mij in het slijk geworpen. En ik ben aan stof en as gelijk geworden. Ik roep tot u om hulp, maar gij antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar gij let niet op mij. Vers 24. Waarlijk zal men tot de neergestorte de hand niet uitstrekken, indien hij in zijn ongeluk hulpeloos is. Weende ik niet over hem die zware dagen had? Was ik niet bekommerd over de armen? Job zegt, waar zijn die mensen die ik geholpen heb? En dat is ook zo. Soms help je mensen doorheen moeilijke tijden. En als je dan zelf in een tijd bent dat je hulp nodig hebt, kunt gebruiken, bemoediging, vertroosting nodig hebt, die mensen die je geholpen hebt, waar zijn die? Dat is wat Job zegt. Waar zijn ze? Al die mensen die ik geholpen heb. Waarom zijn ze mij nu niet aan het helpen? Job zegt en herhaalt zich en nu gaat hij zijn karakter beschrijven. Hij gaat zeggen wat voor een mens hij is en wat. In vers 1 van hoofdstuk 31, ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aanzien? Job zegt, ik heb met mijn ogen een verbond gesloten dat ik geen dingen ga bekijken, geen vrouwen ga begeren die ik niet mag begeren. Ik heb een verbond met mijn ogen gesloten. En wat staat er in vers 4? Waarom deed Job dat? Slaat God niet mijn wegen gade? Telt God niet al mijn schreden? Job zegt, God ziet alles en ik weet dat. Zo leef ik, dat besef ik. En daarom heb ik een verbond met mijn ogen gesloten. Wat zegt hij in vers 5 en 6? Indien ik ooit met leugens heb omgegaan of mijn voet zich heeft gerept op bedrog, hij wegen mij op een zuivere weegschaal. Dan zal God mij onschuldig herkennen. Job zegt, ik heb nooit gelogen of bedrogen. Dat God maar die weegschaal gebruikt en God zal moeten toegeven dat het zo is. Wat zegt hij in vers 9? Indien mijn hart zich heeft laten lokken tot een vrouw en ik geloerd heb aan de deur van mijn naaste, dan mogen mijn vrouw voor een ander malen en mogen anderen zich over haar neerbuigen. Nou, ik zou dat natuurlijk
Dat is een straffe uitspraak. Maar Job weet dat hij geen echtdeker is. Job weet dat hij niet een andere vrouw heeft begeerd, de vrouw van zijn naaste, dan zijn eigen vrouw. Wat zegt hij in vers 13?
Indien ik het recht van mijn slaaf heb veracht, en dat van mijn slavin, wanneer zij een geschil met mij hadden, vers 15, heeft hij, die mij in de moederschoot maakte, ook hem niet gemaakt? Heeft niet eenzelfde ons in de baarmoeder bereid?
Job zegt, al mijn slaven, ik heb die altijd correct behandeld. En waarom heb ik dat gedaan? We hebben allemaal dezelfde God. God heeft mij gemaakt. God heeft de slaven die mij dienen gemaakt. Hoe zou ik hen onterecht kunnen behandelen? Onrechtvaardig kunnen behandelen? Vers 16. Indien ik ooit de beden van de geringe, dus van de armen, heb afgeslagen, de ogen van de weduwe heb laten versmachten, Job zegt, ik heb het nooit gedaan. Vers 21, en dat is iets waar ik over moet nadenken. Indien ik ooit mijn hand heb opgeheven tegen een wees, omdat ik in de poort bijstand voor mij zag. Job had heel veel aanzien in de maatschappij waarin hij leefde. Als Job onrechtvaardig had willen zijn, hij had er perfect mee kunnen wegkomen. We kennen het verhaal, ik en ik. Dus als jij iemand zijt die rijk zijt, en jij kent alle invloedrijke en aanzienlijke mensen in de maatschappij, je kent de rechters, de politiecommissaris, je kent de burgemeester, dan kun je al ons iets regelen. Job zegt, ik had ermee kunnen wegkomen, maar ik heb het niet gedaan. Vers 24. Indien ik op het goud mijn verwachting gesteld heb, tot het fijne goud heb gezegd, jij zijt mijn vertrouwen. Dat heeft Job ook niet gedaan. Zelfs toen hij alles kwijt heeft geraakt, wat waren zijn woorden? Naakt ben ik gekomen en naakt zal ik gaan. Wat heb jij gezegd toen je alles kwijt hebt geraakt? Vers 26. Indien ik de zon heb aangezien wanneer zij straalde en de maan die hem pracht voorschreef. Job zegt, ik heb nooit geen hemellichamen aanbeden. Vers 29. Indien ik mij verheugd heb over het ongeluk van mijn hater en gejubeld wanneer rampspoed hem trof. Job zegt, dat is mijn vijanden, heb ik nooit vervloekt. Ook al hebben ze mij heel slecht behandeld, ik vervloekte hen niet. Vers 32. Geen vreemdeling vernachtte buiten, mijn deuren deed ik open voor de reiziger. Job zegt, kwamen er vreemdelingen die passeerden. Ik heb mijn huis voor hen geopend, ik was gastvrij. Nu, herinner u aan de beschuldigingen die de vrienden hebben gemaakt. Dat waren gewoon pure leugens. 33 en 34. Indien ik als Adam mijn overtreding bedekt heb, door mijn schuld in mijn boezem te verbergen, omdat ik voor de grote menigte vreesde en de verachting van de geslachten mij verschrikte, zodat ik zweeg en de deur niet uitging. Job zegt, ik heb nooit mijn zonde proberen te verbergen. Als ik iets deed, ik kwam er vooruit. Vers 37. Van al mijn schreden, van alles wat ik gedaan heb, zal ik God rekenschap geven als een vorst hem naderen. God, zeg me wat ik verkeerd heb. Kijk, dit is het leven dat ik leefde. Hij zegt het tegen zijn vrienden en hij zegt het ook tegen God. Waar ben ik misgegaan dat jij mij zo behandelt? God, zeg het mij. En dan zullen we na de pauze de laatste vriend zien, Elihu. En dan zullen we ook eigenlijk het antwoord van God zien. En dan enkele praktische lessen die we uit heel dit boek kunnen halen en zouden moeten halen. Maar dat zullen we dan na de pauze zien.